Verbonden aan hun subsidie. Dit was in eerste instantie 31 december, maar we hebben dus uitstel gevraagd omdat met name het PC-kwadraat later met hun advies kwam. 1 april moet het er liggen en dat liggen ook hier.
Hier een aanvullende vraag en hier nog een aanvullende.
Ja, er was nog een vraag over de eventuele wegzuigende werking vanuit van naar andere voorzieningen toe, bestaande voorzieningen. Nou, er zijn al contacten geweest met beheerders in bestaande voorzieningen in de buurt en er wordt ook naar de toekomst toe ervoor gezorgd dat dat in elk geval in goed overleg gaat gebeuren en dat die meegenomen worden in het proces en dat er geen wegzuigende werking vanuit de nieuwe heringerichte kerk, mocht het zover komen, zal plaatsvinden. Dus dat proberen we uiteraard verstandig mee om te gaan en rekening mee te houden.
Nog 2 aanvullende vragen?
Ja, nog even. De eerste, van wat betreft die bestemming, heb ik nog even een aanvullende vraag. Voor die woonzorgwoningen, is het dan het idee dat die permanent bewoond worden of worden dat een soort doorstroomwoningen? Ja, in het geval van doorstroomwoningen zou je natuurlijk ervoor kunnen kiezen om de bestemming maatschappelijk toch te handhaven, waardoor je geen woningen toevoegt en dus niet hoeft te compenseren. Bij het stukje van privaat in plaats van een woningcorporatie lijkt me dan wel een gevaar van een privaat. Van stel dat hij het verkoopt aan een minder goede privaat, even tussen haakjes. Hoe bouw je dan in dat hij het niet door zou kunnen verkopen aan iemand van wie je niet wenst dat hij dat zou in eigendom willen hebben?
Andere vraag?
Ja, goed, aanvullende vragen. Maar ik heb er nog een aantal kritische vragen bij. Ik hoop dat u dat ook vooral als kritisch ervaart en niet als negatief. Als eerste, nou, we weten dat er een woonvisie Zuid-Limburg ligt. Wat uitgaat van het principe dat op het moment dat er een huis bij komt, dat er ook een huis moet verdwijnen. In hoeverre is het dan realistisch om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren met die wetenschap? In hoeverre is het realistisch dat daar uiteindelijk ook een dusdanig complex gaat komen? 1. Het tweede is, u gaf volgens mij zojuist aan wie dat onderzoek dan gaat uitvoeren, als ik het goed heb begrepen. Ook daar gaat weer de eerste deel als opmerking, dus vooral kritisch bedoeld. In hoeverre wordt het door de gemeente geaccepteerd dat in dit geval de initiatiefnemers zelf bepalen wie in dat onderzoeksteam terechtkomen? Met andere woorden, is het niet verstandiger om door een onafhankelijk bureau, mocht er gekozen worden voor een haalbaarheidsstudie, om dan ook dat onafhankelijk bureau dat te laten doen en niet mensen uit een eigen netwerk die wat je daarvoor selecteert? Dankjewel.
Over de structuurvisie wonen, daar zijn uitzonderingen gemaakt voor zogenaamde zorgwoningen als die in een zwaardere categorie vallen. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat hier precies nu in de kerk voor een woonvormen gaan komen, dus we kunnen daar ook eigenlijk niet op vooruit lopen. Maar nogmaals, de verplichtingen vanuit de structuurvisie, daar kunnen we gewoon niet omheen. Aan de andere kant wil dat ook niet zeggen, een structuurvisie wil ook niet zeggen dat je eigenlijk niks meer kunt doen. Alleen, daar zit gewoon een vervolgtraject aan vast dat je gewoon moet compenseren. Dus we zullen gewoon toch ook een stijn moeten blijven nieuwbouwen. Alleen, daar zit dan wel een tweede aspect aan vast dat we ook moeten compenseren. Dus we zullen ook slechte woningen moeten gaan onttrekken.
Maar wat ik eigenlijk bedoelde te zeggen is, niet qua zorgte natuurlijk, zorgzwaarte is natuurlijk ook van invloed, maar als het een soort doorstroomwoning is, dus eigenlijk geen permanente bewoning, ongeacht de zwaarte van de zorg, dan kun je die bestemming maatschappelijk volgens mij gewoon handhaven.
Dat kan inderdaad. Als we nu kijken hoe bijvoorbeeld zorgcomplexen, als ROF bijvoorbeeld, zijn bestemd, is dat gewoon maatschappelijk. Dus er is wel een soort tussenvorm. Alleen ja, het moet blijken welke zorgzwaartecategorie hier wordt toegepast, welke woonvormen worden toegepast, of die al dan niet tijdelijk zijn. En dat moet allemaal gekeken worden hoe zich dat verhoudt tot de structuurvisie. Dus ja, zolang we niet dat haalbaarheidsonderzoek hebben gedaan, weten we ook niet wat er gaat komen. En kunnen we dus ook geen antwoord geven op in hoeverre het strijdig is met de structuurvisie.
Dat is ook het antwoord op de vraag, denk ik, van daarnet. In die zin, ja, we gaan nu net de haalbaarheidsstudie doen om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. En dan lopen we tegen regeltjes aan en moeten kijken in hoeverre we die, ja, op de een of andere manier kunnen beslechten of daar een mouw aan kunnen passen. De vraag was ook van ja, waarom niet nog een ander bureau kiezen dan degene die al een keer eerder bij het plan betrokken is, maar daarop aangehaakt, zeg ik meteen, ook maar een tweede architect. die echt niet uit het eigen netwerk komt. Want dat is wel een van bepaalde allure, zal ik maar zeggen, die zich verdienstelijk heeft gemaakt, zoals er net al meegedeeld op het gebied van dit soort van innoverende concepten. Dus wat dat betreft is, denk ik, als je het hebt over kwaliteit, denk ik wel gegarandeerd. En dat geldt ook, begrijp ik, voor de zorgcomponent daarin. Dus die onafhankelijkheid is daarin geborgen en de kwaliteit die dat met zich mee zou moeten brengen. Vraag nog over eventuele overdracht aan ongewenste partijen. Daar moeten we uiteraard goed naar kijken in hoeverre dat er komen nog vervolgstappen en eventueel ook nog vervolgovereenkomsten, mocht het haalbaarheidsonderzoek dat nodig en mogelijk maken, in andere volgorde mogelijk en nodig maken. En daarin zul je dit soort van dingen juridisch waterdicht, althans zoveel mogelijk waterdicht, moeten gaan regelen. Tot zover, denk ik.
Er was ook nog een vraag hoe hoog de kosten zijn van dit onderzoek. U heeft kunnen lezen in het raadsvoorstel dat de provincie betaalt 10.000, 5.000 door de Rabobank en 5.000 kerkbestuur en hopelijk 10.000 van de gemeente. Met die 30.000 moeten we doen. Eén groot voordeel, de accountant die ons helpt, die doet het voor deze keer gratis.
Voldoende behandeld, dan dank ik u voor uw bijdrage en gaan we over naar het onderwerp vaststellen, verordening, maatschappelijke ondersteuning 2018. Die Maura heeft, die doet het poppodium in mijn stik, jong. Die Maura doet het, ja, die doet het poppodium in mijn stik. Hey. Ik geef graag het woord aan u. Heeft u een microfoon bij de hand? Als het goed is, moet aan beide kanten moeten twee microfoons zijn. Dan laat deze maar liggen. Ja, dank u wel. Oh, kijk.
Is
u verstopt? Gaat u
gaan. Hallo, hallo. Ja, hij doet het ook nog. Zullen we dan maar beginnen? Ja, voorzitter. Ik heb eigenlijk over dit onderwerp heb ik eigenlijk alleen maar een paar opmerkingen te plaatsen. En dat is het volgende. Deze verordening wat hier voor ligt, dat is eigenlijk een voortvloeisel uit meerdere uit verordeningen, ook uit andere jaren. En er zijn dus aanvullingen, er zijn zaken uit weggestreept enzovoort. Maar wat ik erg belangrijk vind, dat is eigenlijk het advies van de adviesraad Sociaal Domein. En daar staan behoorlijk wat op- en aanmerkingen in en toevoegingen waar als je het goed doet in zo'n verordening, als je daar rekening mee houdt, ja, dan kun je daar natuurlijk een hele eind mee komen. En ik kan het wel opsommen wat er hier staat, maar dat is natuurlijk niet nodig, want die opmerking van de socie van die raad die heb je al vaker gehoord. Eén ding wat ik erg belangrijk vind, en dat was daar waar ze eigenlijk mee stopte, en dat vond ik wel een hele goeie. Daar staat, even opzoeken, we zouden graag de adviesraad Sociaal Domein als de raadplegende partner vermeld zien. Dat vind ik een hele goeie.
Dank u voor uw twee vragen. Nog andere aanvullingen? Ik inventariseer even de vragen en dan gaan we in de antwoord.
Yes, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb aan een paar vragen. Eerst gericht naar de verordening zelf, op theoretisch aspect. Dan blik ik eerst terug naar de vorige vergadering daarover op 7 maart 2017. Daar werd een deel van de WMO al besproken. En daar werd teruggebreken op de Centrale Raad van Beroep Jurisprudentie, die daar volgens de gemeente op de vingers heeft getikt. Over dat ze niet voldoen aan het rechtszekerheidsbeginsel. Nu heb ik wel terug kunnen lezen in de stukken van de verordening dat er gekeken is naar de jurisprudentie dat die mee is genomen. Mijn vraag daarover luidt of dat gericht is naar de stukken die de Centrale Raad van Beroep heeft opgesteld. En gericht naar het rechtszekerheidsbeginsel is de verordening getoetst aan het beginsel. In de zin dat een besluit een heldere en duidelijke grondslag kan bieden. In de huidige verordening, waardoor de burger weet waar hij aan toe is op het moment dat hij een aanvraag wil gaan doen. Dan gekeken naar de, verder de theorie en de verordening zelf, daar heb ik niet veel op aan te merken. Wel hoe zich dat verhoudt tot de praktijk. Op dit moment vraag ik me af wat de doelgroep is op dit moment, hoe groot de doelgroep is die aanvragen doet op de WMO-gerechtigden. Hoeveel aanvragen zijn er in totaal en hoeveel worden daarvan goedgekeurd dan wel afgekeurd? Op het moment dat er te veel wordt afgekeurd in vergelijking met het aantal goedgekeurden, zou ik graag weten waar dat aan ligt. Zijn de beoordelingscriteria zijn die te streng of is er gewoon een te lage opkomst? Verder wil ik nog terugkijken. Ik zie niemand van de Char hier zitten, dus dat punt wil ik graag meenemen. De Char heeft gericht naar de website een advies gegeven of dat digitaal aanvragen persoonsgebonden budget ook in de website kan meegenomen worden. Ik hoor daar graag een reactie op. En ook wat de heer Op de Hoek zegt over de adviezen van de commissie, die acht ik ook zeer waardevol. Dat was het, dank u wel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Om met het laatste en het eerste te beginnen. Volgens mij hebben wij, als het gaat om de kritiek van de adviesraad, het vooral gehad over het subsidieverhaal en het beleidsplan Sociaal Domein. Daar lagen de kritische kanttekeningen, terwijl het ten aanzien van deze verordening wet maatschappelijke ondersteuning wat milder was, mag ik dat zo duiden. En we hebben dat punt wat net genoemd is, waar het gaat om het het raadplegen van de adviesraad in artikel 21 van de verordening overgenomen. Dus dat is gewoon gevolgd, dat advies. Maar voor het overige betrof het allemaal kritiekpunten die meer betrekking hadden op de eerdere beleidspunten die hier, of stukken die hier aan de orde waren, niet zozeer op de verordening WMO. Tenminste, zo heb ik het niet begrepen, het advies.
Even op ingaan.
Ja,
dus wat de adviesraad betreft is de verordening akkoord. We hebben alleen heel veel aandacht gevraagd voor een goed communicatieplan. Maakt de rekenschema's, de eigen bijdrage, de normstellingen, de wijze waarop je aanvraag kunt indienen, de protocollen, de beschikking, maakt het heel erg toegankelijk. En dan gaat het niet alleen om een website, maar dan gaat het om een heel communicatieplan wat je daar aan moet hechten. En dat was eigenlijk de kern van de opmerking van de adviesraad.
Dat zijn zaken die allemaal in de beleidsregels aan de orde komen, voorzitter. En dat is niet aan de raad, maar aan het college om daar standpunten in te nemen. Maar we nemen dat advies ons graag ter harte. En wat dat betreft doen we ons stinkende best om communicatief datgene te doen wat mogelijk is aan de doelgroep zoveel mogelijk te bereiken en zo makkelijk mogelijk te maken. Dus. Dan de opmerking over de jurisprudentie. De jurisprudentie waarin dit stuk naar verwezen wordt is een andere dan die op 7 maart aan de orde was, als ik het goed heb. Daar betrof het met name het normenkader, dat in het kader van de toewijzing van met name huishoudelijke ondersteuning te vaag, of althans, ik moet het anders zeggen, niet objectief en onafhankelijk vastgesteld was. Nou, daar zijn we inmiddels bezig met dat hebben we ook al eerder richting Raad kenbaar gemaakt, een correctie. Een operatie om het allemaal voor elkaar te krijgen. En daar wordt die zeer binnenkort over geïnformeerd. En daar komt ook besluitvorming van voor te liggen. Ik geloof dat we iets van een raadsinformatiebrief op heel korte termijn. Die gaat morgen de deur uit. Dus ja, sneller kunnen we het niet leveren, voorzitter. Wat betreft de grootte van de doelgroep, moet ik de antwoorden schuldig blijven. Heb ik dat niet paraat. Maar denk ik ook dat het niet echt ziet op de kern van dit voorstel. Maar we hebben de vragen genoteerd en we zoeken het wel uit en we komen daar zo snel mogelijk mee terug naar de vraagstellers en de raad. Dan het verzoek van de Char om aanvragen ook via de website digitale aanvragen mogelijk te maken. Ik weet niet of dit op dit moment in de pijplijn zit. We gaan wel de hele website nieuw leven inblazen, zou ik bijna zeggen, met allerlei egaars. Of daar ook digitale aanvragen in het kader van WMO/PGB's toe behoren. Dat zullen we ook even moeten navragen bij communicatie op dit moment. Ik kijk even naar de dames naast me of zij daar al iets van. Nee, zoeken we even uit en ook dat antwoord komt zo snel mogelijk schriftelijk, voorzitter. Dank u wel.
Dan dank ik u voor de bijdrage aan deze ronde en gaan we over naar de zienswijze begrotingswijzigingen 2018 BSGMW. Wil u beginnen?
Ja. Als ik het voorstel goed begrijp, moeten we zonder zienswijze als gemeente accepteren dat we het eigen vermogen bij gaan storten met een 500.000. En dat we er toch maar even rekening mee moeten houden tot we in de toekomst nog veel meer proceskosten krijgen en dat de bijdrage blijft stijgen.
En nu...
Nou, ja, mijn vraag is of we dat zonder zienswijze moeten accepteren. Want ik mis een plan van aanpak.
Helder.
Ja, iedereen, denk ik, weet wel waar het probleem ligt. Het probleem, volgens mij, is het gewoon een organisatieprobleem. Dus ik zou minimaal willen verzoeken tot, als we hier al mee instemmen, dat er een goed plan van aanpak komt om deze problematiek structureel op te lossen en niet aan alle gemeentes maar te vragen, pomp maar ieder jaar wat extra middelen in het potje. En dan zien we wel wat schip strandt.
Aan die kant de vragen?
Ja, dankjewel voorzitter. Ik sluit me aan bij de vorige spreker met betrekking tot de proceskosten. We hebben dat ook wel aangekaart tijdens de algemene beschouwingen. Daar werd door de wethouder op geantwoord dat er te veel bezwaren binnenkomen. En dan is onze vraag, is, je ziet dat toch 75-80% van de klagers die zo'n beroep via zo'n bureau doen, dan uiteindelijk toch in een gelijkgesteld worden. Worden die WOZ-taxaties, worden die dan wel correct gedaan? Moet je daar niet eens kritisch naar kijken? En daarnaast, ja, hoe zit dan die verdeelsleutel waar we dan mee geconfronteerd worden? Want daar zitten natuurlijk ook klagers van andere gemeentes in. En dat wordt natuurlijk in een verdeelsleutel doorbelast. En daar hadden we toch ook graag een antwoord op.
Ik mis eigenlijk mijn microfoons. Of... Oh, u heeft hem. Oké. Meneer Dries.
Ja, dank u wel. Ja, de proceskosten worden die vooral veroorzaakt door die enorme aantal WOZ-bezwaarschriften. Dat wat ook recentelijk in de krant heeft gestaan. Ja, de zienswijze die wat voorgesteld wordt om die toch te blijven toelichten apart, ja, dat leek me wel akkoord. Dan, BSW had een taakstelling om in 5 jaar, 2012 tot 2016, 10% te bezuinigen. Zeg maar elk jaar 2%. En dan vraag ik me af of ze dat eigenlijk wel gehaald hebben. Mogelijk hebben wij al die jaren minder bijdrage betaald. Maar daardoor hebben ze negatief even vermogen gekregen en kunnen het nou weer bijlappen. Dat is even de conclusie die ik misschien trek, maar ik weet niet of misschien te kort voor de bocht is, maar... Hebben ze die taakstelling gehaald? Dat hadden ze wel op toegezegd. En ja, volgens mij hebben ze daardoor een negatief even vermogen. Dat moeten we nou bijlappen.
Dat waren de vragen.
Ja, nou, laat ik beginnen met op te merken dat we binnen de vergadering van het algemeen bestuur, dat we heel kritisch zijn ten aanzien van het functioneren van BSGW. Dus dat betekent ten aanzien van het model wat ze daar hebben, ten aanzien van hoe een organisatie in elkaar zit. Dus daar worden een veelheid van vragen over gesteld. Als je kijkt naar de situatie rondom de proceskosten, dan is dat iets waarvan ik zeg van ze zijn bezig om te proberen het verdienmodel van de externe bureautjes die daar geld aan verdienen door dit soort dingen neer te zetten om dat onderuit te halen. Maar dat heeft gewoon zijn tijd nodig. Dus er wordt aan gewerkt, maar het is niet te zeggen of die proceskosten nu wel of niet omhoog zullen gaan. Daar krijgen we gewoon van BSGW geen helder antwoord op, omdat ze het gewoon, denk ik, zelf ook niet echt weten. Dat is gewoon, denk ik, de waarheid. Nou, dan kijken we naar de vraag van 75-80% van de taxaties die zouden foutief zijn. Ik ken die percentages niet. Dat weet ik eerlijk gezegd niet of er bij in dit geval zoveel zijn. Ik weet ook niet of dat dan puur en alleen betrekking heeft op de taxaties binnen de gemeente Stijn of daar zoveel fouten in zitten. Die verdeling van hoe die fouten liggen over de verschillende gemeenten, dat heb ik niet. Dus de kans bestaat inderdaad dat er fouten zijn in taxaties bij andere gemeentes. Waarbij je, omdat je nu eenmaal in een totaal zit, in een totaal van 30 gemeenten die collectief deze regeling in het leven hebben geroepen. En op basis van een bepaalde van tevoren vastgestelde verdeelsleutel de kosten toegerekend krijgen, dat je inderdaad een deel voor een deel van die kosten betaalt. Daar zijn ook vragen over gesteld.